Welkom iedereen. Jan-Paul ook van harte welkom. We zijn benieuwd wat je meegebracht hebt voor ons deze ochtend. Zien jullie ook altijd zo uit naar de zondagochtenden en wat de Heer ons geeft? Ja? Nou, dat is heel mooi, komt goed uit. Ik zag van een week, gaf de Heer me een beeld van toen ik bezig was met voorbereiden van de liedjes en aan de samenkomstdag. Ik vind het ook altijd heel leuk dat er een spreker is van buiten onze gemeente, omdat het altijd zo verrassend is wat er daar naar voren komt. Maar ik zag ons rondom een cadeau staan als gemeente en wat we samen uit mochten pakken en dat er voor iedereen van ons iets in zat. Maar ik zag vooral de nieuwsgierigheid, de verwachting van wat zou er voor mij in zitten. En ik dacht, ja, zo mogen we deze morgen met elkaar verwachten dat de Heer iets geeft. En dan kun je met een cadeau denken aan degene die liedjes doet, of die preekt, in dit geval Jan-Paul. Ik dacht, er zijn zoveel cadeautjes. Eigenlijk zijn we allemaal cadeautjes, omdat de Heer ons aan elkaar gegeven heeft. Je komt vanmorgen binnen en de stoelen staan klaar. Er is koffie, er wordt gebeden voor de dienst. De muziek is klaar. De beamer, Suzanne. Het geluid. En zoveel dingen die God ons geeft door elkaar heen. En wat we als een cadeau mogen ontvangen en ons hart voor mogen openen. Ik dacht, zo wil ik wel in de samenkomst zijn. He? Ook door de week soms, de kaartjes die je stuurt of de aanmoediging. Ik denk, we hebben zoveel in elkaar en door elkaar heen te geven en te ontvangen. Ik merk dat ik niet altijd er zo in sta als ik naar de samenkomst ga. Maar ik heb me wel voorgenomen, Heer, zo ontvangend wil ik zijn en zo vol verwachting voor wat u mij deze dag en ons gaat geven. Dus ik wil de lat niet hoog leggen, Jan-Paul, maar we verwachten dingen van de Heer door jou heen vanmorgen. In elkaar zien we ook dat God goed is, want hij geeft ons zoveel, op wat ik net al noemde. En in elkaar zien we dat Jezus leeft. En in elkaar zien we ook dat Jezus overwinnaar is en dat we met hem mogen overwinnen. Dus we zingen het eerste lied, een goede ouwe. God is goed, dat geloven wij. Jezus leeft, dat ervaren wij. En in zijn kracht overwinnen wij. Zullen we gaan staan als dat mogelijk is? Vader, ik dank u voor het plan dat u bedacht hebt. Dank u wel voor de gemeente. Dank u wel voor elkaar. En we willen vanmorgen verwachten, God, dat u ons geeft wat we nodig hebben. En ieder voor ons, maar ook voor ons als gemeente. Jezus, ik wil u de eer brengen, omdat u onze Heer bent. U bent onze koning, onze overwinnaar. U gaat voorop, Heer, in deze gemeente. En daarvoor eer ik u. Heer, we willen het ook van u verwachten als onze leidsman vanmorgen. Heer, dank u wel dat we ook samen als gemeente mogen overwinnen. En dat we over ons en over elkaar uit mogen spreken. Dat u, Jezus, de overwinnaar bent. En dat we u mogen volgen om samen met u te overwinnen, Heer. We spreken uw zegen uit over elkaars leven. Heer, over het luisteren naar de preek, over het brengen van de preek, over het zingen van de liedjes. De contacten die we hebben straks en met elkaar. Heer, we zegen het, we brengen het bij u. En we bidden, Heer, dat u ons daarin geeft wat nodig is. We zegenen elkaar in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied is: met vreugde zal ik voor u zingen, Heer. U bent de God van mijn verlossing. God heeft voorzien. in Jezus Christus. En daarom mogen we hem de eer brengen. En met vreugde voor hem zingen. Volg Gods haar genade en heil, waarop grond zij haar hoop? Op Jezus. Onze hoop is op Jezus. In Jezus. Hij is onze leidsman. Hij gaat voorop. Wij verblijden ons, Heer, in uw grootheid. Ik dacht, een jubellied om God groot te maken, om Jezus groot te maken. Ja, laten we dat ook voluit uitzingen. getuigen zijn de voeten van hem die brengt goed nieuws. Die heil en vrede proclameert en die ons zegt, mijn God heerst. Je kunt denken aan zo'n vreugdebode als iemand preekt of als iemand iets te zeggen heeft. Maar vreugdeboden zijn doe je niet alleen met je mond en ook niet alleen aan mensen die God nog niet kennen. We kunnen ook vreugdeboden voor elkaar zijn. Door elkaar te bemoedigen, elkaar aan te moedigen. Al die dingen die ik in het begin genoemd heb, dat zijn, daaraan werk je mee om zo'n vreugdeboden te zijn. Ik dacht om dat voor jezelf goed te beseffen, dat je dat vast mag houden. Maar ik vind het ook mooi om altijd te belijden, en dat hoef je niet overmoedig uit te schreeuwen, maar te belijden dat onze God heerst, dat Hij het laatste woord heeft. En dat uiteindelijk alles overwonnen zal worden en dat Hij alles in allen wordt. Zullen we het zo gaan zingen, of als een belijdenis voor elkaar en voor onze gemeente? Als aanbidding voor die grote God en Vader en voor Jezus, ons hoofd, zingen we het, dit lied. Als aanbiddingslied. En daarna mag je uitspreken wat er in je hart is. Thank you.
Heer, dat beleid ik ook, dat u groot bent en wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. U geeft hoop voor alles. Dank u wel daarvoor.
Heer, als we zingen Mijn God heerst, dan is dat onze werkelijkheid, Heer. Dat u de overwinnaar bent, werkelijk over alles. U heerst, Heer, en dank u dat we met die God verbonden zijn. Dat u trouw bent, Heer, aan ons en aan onze gemeente. Dat u doorgaat, Heer, en dat u er deel mag van hebben. Mag kunnen krijgen en verder nog meer. Dank u daarvoor, Heer. Amen.
Heer, ik word er eigenlijk altijd een beetje stil van. Van uw grootheid, van uw genade, van uw liefde, van uw omarming. U ziet ons, Heer, en u weet wat nodig is. Dank u, Heer, voor zoveel perspectief die u elke dag opnieuw geeft. Mijn leven is van u, Heer, en ik wil u volgen.
Heer, ik dank u voor uw herstelwerking in ons. Ik dank u dat u met verbazing aan schoot wilt worden in alles wat geloof gekomen zijn. Dank u, Heer, dat u woning nog wil maken. Ik zal wel wat verder met mezelf. Dank u daarvoor. Jezus, ik hou van u. Ik heb u liefje boven alle dingen. Al wat in mij is verlangd te zingen. Jezus, ik hou van u.
Opgestaan, Jezus. Dat de dood geen macht had, maar dat u de opgestaande Heer bent. En dat die opstandingskracht van u ook in uw lichaam is. Dank u wel daarvoor. Amen.
Dank u, Heer, dat u een relatie hebt met ons. En hier door u met Jezus Christus is dat mogelijk. En ik dank u dat u altijd zoekend bent om ons verder te helpen en ons verder te brengen ook in groei en ontwikkeling en verlossing. Dank u ervoor, Heer. Dat is groot.
Heer, ik dank u dat u over haar gedacht hebt toen u alles geschapen hebt. Dat het niks is wat ik nu niet wist, Heer, dat het goed is. En zoals vanmorgen ook in het nieuws, als je ziet hoe die dolfijnen de walvis uit die zandbakken hebben gewerkt en naar de open zee hebben gebracht, hier dat heb je erin gewerkt. En als je dan zegt, volg jij mij, hier dat we steeds mogen kiezen voor het goede van u. Dat we steeds die keuze mogen maken om achter u aan te gaan, omdat we weten dat het goed is wat u gemaakt hebt.
Wordt hij bepaald bij de gehoorbeentjes in het oor? Haren en de stijfbeugel en aanbidt. En eigenlijk zegt hij hier van, hoor naar mij, luister naar mij, wat ik wil zeggen deze ochtend. En al die drie beentjes zijn nodig om het goed te horen. En die stijfbeugel is eigenlijk ook om naar God op te stijgen. Naar hen te zien. En de hamer, dat het ook dieper gaat in onze harten. Heer, en zo willen we luisteren naar u, Heer. En het diep in ons inner laten binnenvallen wat u wilt zeggen. En waartoe u in staat bent vanuit uw grote liefde, Heer. Want ja, daardoor kunnen we opstaan en de dingen horen zoals u wilt dat we ze horen.
Dank u wel, Heer Jezus, voor alles wat u geeft. Dank u wel, God, dat u spreekt door uw geest. En we willen inderdaad onze oren open hebben, Heer. Daarin komt u ons ook tegemoet om goed te kunnen luisteren, om te kunnen ontvangen. Heer, ik bid voor Jan-Paul dat u hem veel ruimte geeft en vrijmoedigheid om alles te kunnen delen wat hij van u ontvangen heeft, Heer, voor ons. En we zien uit naar wat u gaat doen, Heer, en naar wat u gaat zeggen. Glorie voor uw naam, Jezus, ik maak u groot, omdat u onze Heer bent, onze Koning, onze Leidsman. God, ik dank u dat u door uw geest in ons woont en kracht geeft en moed geeft en overwinning geeft, Heer. En daar willen we de rest van deze morgen nog voor heiligen. Amen.
Heel fijn om weer hier te zijn. Heel mooi Twente. Ik ben eigenlijk een beetje ontroerd van de afgelopen liederen en dat wat gezegd is. En ik zal uitleggen waarom. Ik had mij voorgenomen om te spreken over de vraag: met welke verwachting ben je hier vanochtend gekomen? Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen, dus die heb ik thuis gelaten. Dat wist ik niet, maar het was wel heel mooi dat eigenlijk de introductie had zomaar de samenvatting kunnen zijn van de preek. Want je verwachting bepaalt wat je ervaart. Op het moment dat je zonder verwachting bent, en mensen zeggen dat wel eens, ja, ik ben zonder verwachting, dan kan het alleen maar meevallen. Dan doe je jezelf tekort, maar in het koninkrijk van God doe je dan zeker ook God tekort. En ja, als ik het niet over verwachtingen ga hebben, waar dan wel over? Spreek hier, want uw dienstknecht hoort. Dus toen jij net zei dat je bepaald werd bij dit, toen moest ik even slikken. Dan denk ik, ja, God wist het. Eigenlijk heb ik boven mijn verkondiging gezegd: luister Heer, want uw dienstknecht spreekt. Luister Heer, want uw dienstknecht spreekt. Maar ik denk, ik zal eerst maar de goede variant vertellen, anders is er verwarring. Ik denk, wat voor vertaling heeft hij nu weer meegenomen? Maar ik ga het jullie nader uitleggen. In de laatste weken begin ik in de eigen gemeente de verkondiging vaak met een vraag. En die vraag 3 weken geleden was: met welke verwachting ben je hier vanochtend gekomen? Maar de vraag die ik vanochtend heb meegebracht is: wanneer heb jij voor het laatst echt geluisterd? Niet even, enigszins ongeduldig gewacht tot de ander klaar is met spreken, zodat je gelijk weer verder kunt met je eigen verhaal? Of niet met een half oor, terwijl je gedachten ergens anders zijn, of ondertussen dat ene appje lezend, dat ook heel belangrijk is. Maar werkelijk geluisterd. Ik heb wel eens de schets van een pastoraal werker van iemand gehad. En die zei: een pastoraal werker heeft 2 heel grote oren. Echt enorme flappers. En een heel klein mondje. En alleen al het beeld dat je 2 oren hebt en slechts 1 mond, dat zou een signaal moeten zijn. Dat je misschien 2 keer meer moet luisteren dan dat je praat. Maar wanneer heb je voor het laatst echt geluisterd? Hoe werkt dat dan? En ik hou ervan om dingen praktisch te maken, dus ik heb een klein experiment voor jullie. Je krijgt zo meteen van mij 1 minuut de tijd om aan de ander te vertellen wat jou gisteren is overkomen. En dat doe je tegelijkertijd naar elkaar toe en probeer die ander echt van jouw boodschap te doordringen. Alles is daarbij geoorloofd, behalve fysiek geweld. Dus je krijgt nu 1 minuut de tijd om in volle overtuiging de ander te vertellen wat jou gisteren heeft bezig gehouden. Tegelijk naar elkaar, probeer het maar. Ja, gesprek, dus de minuut is al voorbij. Je mag stoppen met de ander overtuigen.
Niet zo.
Ja, het enthousiasme is groot, dus dat is mooi. Ja, dat valt nog niet mee, hè? Dat valt nog niet mee. Het is lastig als de ander niet luistert, maar aan het zenden is. Maar eigenlijk is dat wat heel veel gebeurt, hè? We krijgen heel veel tot ons en ook in gesprekken. In mijn werk zeg ik vaak, ja, je kunt op twee manieren luisteren. Luisteren om iets te begrijpen, maar je kunt ook luisteren om iets te weerleggen. En als je luistert om iets te weerleggen, dan zit je op het puntje van je stoel, bam, gelijk eroverheen te klappen, zodra de ander even inademt. Dus echt luisteren is best heel lastig. Want als niemand echt luistert, dan wordt een gesprek heel vervelend. En dan dringt zich een vraag op, als luisteren naar elkaar, als luisteren tussen mensen al best heel lastig is, hoe gaat dat dan in het luisteren naar God? Paulus schrijft in de Romeinen 10 vers 17, zo is dan het geloof uit het horen. En dat vind ik een bijzondere uitspraak. Hij zegt niet het geloof is uit het begrijpen. Hij zegt niet het geloof begint met het voelen of met het ervaren. Maar het geloof is uit het horen. En als je naar het Griekse woord daaronder kijkt, dan heeft dat twee betekenissen. Het heeft een hele fysieke betekenis, geluid opvangen. En dus dat wat binnenkomt, het fysieke horen. Het gehoorde ontvangen, dat betekent het ook, het naar binnen laten komen. We hebben daarvoor gebeden, Heer, laat uw woord in ons hart komen deze ochtend. Het tot je door laten dringen, het daadwerkelijk verstaan. Je kan Gods woord horen. En het toch niet werkelijk horen. Je kan misschien wel zijn stem horen, maar hem niet verstaan. En zo kwam ik bij het verhaal van Samuel. Een heel klein stukje daarvoor. Er zitten verschillende lagen in. En wat ik een heel bijzondere laag vind, die ik toch wil noemen, maar waar ik niet heel diep op inga, is Hanna. Hanna komt van Shamma, genade. En deze vrouw was in eerste aanleg kinderloos. En Elkana had een tweede vrouw, Penina. Haar naam betekent juweel, maar ze gedroeg zich niet echt heel juweelachtig. Ik vond het ook meer een Penina. Een beetje zo'n... beetje een naar mens. Die kreeg wel kinderen en die wreef dat Hanna als het ware in. Van dat wat jij graag wil, dat heb ik wel, maar jij niet. En in die tijd, als je als vrouw kinderloos was, dan stond je toch wel op een achtergestelde plaats. En Hanna bad tot haar God, tot onze God. En zij deed God een belofte. Een eenzijdige belofte van een mens naar God. Zij zegt, Heer, als ik zwanger word, dan zal ik mijn kind in uw dienst stellen. Ja, je kunt op een gegeven moment zeggen, ja weet je, als je wanhopig bent, dan roep je van alles. Maar dit was een oprecht gebed. Ook werd zij daarop aangesproken, toen zij heel lang in gebed was in de tempel en Eli naar haar toe kwam. En Eli vanuit zijn denkraam dacht dat daar een dronken mens, een dronken vrouw zat. En die zegt, wat doe je hier, wegwezen? En dan zegt hij tegen haar, nietswaardige. Daar legt hij nogal een titel op deze vrouw van genade. Want nietswaardige, het onderliggende woord is Belial. Hij zegt tegen haar, je bent een Belial. En dan zegt zij, zie mij niet aan voor een Belial. Zie mij niet aan voor een nietswaardige. Want ik ben een vrouw met pijn in mijn hart. En ik leg mijn hart voor de Heer neer. En ik heb hem een belofte gedaan. En ze raakt zwanger. En wat heel menselijk zou zijn geweest, bedankt Heer, doei. En ze was met Samuel de wereld ingegaan, maar nee, Deze vrouw die een eenzijdige belofte naar God had gedaan, die kwam haar belofte na. Ik vind dat zo bijzonder. God heeft een belofte, heeft beloften naar ons. God heeft een verbond met ons, maar voor haar was het andersom. Ze had zo vertrouwen in God. En ook in zijn trouw op langere termijn. Dat het goed zou zijn als Samuel zou dienen in de tempel van de Heer. En dan wordt hij geboren en zodra hij groot genoeg is en hij was nog heel klein, brengt zij hem naar haar belofte, naar de tempel. De context in die tijd vinden we in Richteren 21 vers 25. Want in die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn ogen. Richteren 21 vers 25. Er was geen koning, er was geen leiding. Er was niet iemand die de verantwoordelijkheid nam voor het volk om te ontwikkelen, om een richting te houden, om te zijn. En als dat er niet is, dan staat het achter die punt komma. Ieder deed waar hij zin in had. Ieder deed wat goed was in zijn of haar ogen. Het was een wetteloze tijd. En er gingen mensen naar God toe, maar er gingen ook mensen van God af. Zelfs in de tempel waren er praktijken, in het huis van God waren er praktijken die het daglicht niet konden verdragen, die Gods licht niet konden verdragen. Want de priesters, zonen van Eli, Hofni en Pinhas, die misbruikten hun positie. Eli was zijn geestelijke gezag feitelijk grotendeels kwijt. En dat was de omgeving waar deze jonge man, dit kind, naartoe werd gebracht. En ik wil het gedeelte graag met jullie lezen. En ik lees het vanuit de NBG deze keer. 1 Samuel 3 vanaf het eerste vers. Ik moet daar toch even mijn prothese bij gebruiken. De jonge Samuel was in dienst van de Heer onder toezicht van Eli. Nu was in die dagen het woord van de Heer schaars. Gezichten waren niet talrijk. In die tijd had Eli zich eens op zijn gewone plaats de rust te begeven. Zijn ogen begonnen zwak te worden en hij kon niet meer zien. Nog was de lamp Gods niet uitgegaan. Samuel had zich de rust te begeven in de tempel van de Heer waar de ark van God was. Toen riep de Heere Samuel en hij zei, hier ben ik. En hij snelde naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb u niet geroepen. Leg hem weer neer. En toen ging hij heen en legde zich weer neer. En de Heere riep Samuel opnieuw. Toen stond Samuel op, ging naar Eli en zeide, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. Doch deze zeide, ik heb u niet geroepen, mijn zoon, leg u weer neer. Samuel nu kende de Heere nog niet, nog nooit was hem een woord van de Heer geopenbaard. En de Heer riep Samuel nog eens voor de derde keer. Toen stond hij op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, gij hebt mij immers geroepen. En toen begreep Eli dat de Heer de jongen riep. Daarom zei Eli tot Samuel, ga heen, leg u weer neer en als hij u roept, zeg dan spreek Heer, want uw knecht hoort. En Samuel ging heen, legde zich weer neer op zijn plaats. En toen kwam de Heer, bleef daar staan en riep als de vorige keren Samuel. Samuel. En Samuel zei, spreek, want uw knecht hoort. Tot zover. En dit gedeelte begint wel met een aangrijpende constatering. Het woord van de Heer was schaars. En gezichten waren niet talrijk. En het kwam niet omdat God niks meer te zeggen had. Maar het kwam omdat niemand meer luisterde. Israël verkeerde in een donkere tijd. Ieder deed wat goed was. In zijn of haar ogen lazen we net. En wat ik net zei, de tempel, ook daar ging het mis. Daar waar het allemaal moest samenkomen, waar God centraal moest staan, waar misschien wel de godservaring nog te vinden zou moeten zijn. Daar was veel verkeerd. Het gezag van de priester was uitgehold. En je ziet dat als hij naar Hanna gaat. Hij vraagt niet door van joh, wat is er? Hij oordeelt en wil haar wegsturen. En zij leert als het ware de priester wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ik zie wel een parallel met de wereld van vandaag, waar God op heel veel plaatsen niet meer gezien wordt, niet meer mag zijn misschien wel. Gods gezag is niet vanzelfsprekend voor misschien wel de meeste mensen. En dat is best zorgwekkend. En dan kan het idee ontstaan dat God er dus niet meer is, of dat God niet meer spreekt, of dat God zich heeft teruggetrokken. Maar God heeft een verbond gesloten. En God is trouw aan zijn verbond. God laat niet los wat hij begonnen is te doen. En daarom mogen we in verwachting en met verwachting leven. Mogen we bij elkaar komen om God te proeven, God te ervaren. Spreken Gods niet alleen te horen, maar vooral te verstaan. Dus in die tijd waarvan alles mis is, is daar Gods stem. Samuel. We zien het bij God, we zien het bij Jezus. Een heel, denk ik, goddelijk principe. God noemt de naam. Geen twijfel mogelijk. Hij noemt geen functionaris. Hij roept niet, hey. God spreekt Samuel bij zijn naam aan. Zoals Jezus Maria bij haar naam aansprak. En wat mij intrigeert is dat Samuel daar al een hele tijd was, maar dit kennelijk nog niet had meegekregen. Samuel leeft als het ware in het centrum van Gods nabijheid. Maar het spreken Gods was hem onbekend, want het was hem nog niet geopenbaard. En zij slaapt in de tempel, hij verricht zijn taak, hij doet alles wat van hem gevraagd wordt. En toch, zegt de schrift, Samuel kende de Heere nog niet. En ook dat is iets wat ook in deze tijd misschien wel meer gebeurt dan we beseffen. Dat je heel dicht bij het heilige leeft, of bij de heilige leeft, zonder dat je de stem van die heilige hoort, laat staan, verstaat. Het is een lied van Keith Green, dat gaat over de verdeling tussen de schapen en de bokken, en dan op een gegeven moment dan ontstaat er wat discussie bij de niet-rechtvaardigen. Want die gaan hem dan weer spreken. En dan zegt hij op een gegeven moment, vaak naar de kerk gaan maakt je geen christen, even in het Nederlands vertaald. Hij zegt dan, als je vaak naar McDonald's gaat, word je ook geen hamburger. En daar zit wel iets in. Je kunt jarenlang naar de gemeente komen, naar de samenkomst. Alle liederen kennen, de Bijbel lezen. Misschien wel dienen in de gemeente en toch Gods stem nauwelijks herkennen. Ik had van de week een heel gesprek met iemand over het verschil tussen geloof en religie. En je kunt met heel veel rituelen bezig zijn, allemaal prachtig, en het symboliek is allemaal prachtig. Ik vind het oprecht, hè, dat daar heel mooie beelden in zitten, maar het moet altijd de ondersteuning zijn van je geloof. Dus ik denk dat Samuel in een heel religieuze omgeving verbleef, maar de echte aanraking van God had hij nog niet gehad. En God roept Samuel. Niet één keer, niet twee keer. Eigenlijk vier keer. Dat vertelt ons iets over God. God is een volhardend God. God is geduldig. God die ziet wat daar gebeurt. En die heeft ook een boodschap in dit geval voor Eli. Al wordt dat niet uitgeschreven. Maar we kunnen dat zelf wel invullen. Dat Eli ook weer even scherp gezet wordt op. Oh, wacht even. Ook in deze tijd is het God die spreekt. God heeft een bedoeling met Samuel. En God geeft niet op. Hij blijft roepen. En iedere keer diezelfde naam. Samuel. En niet de derde keer. Hallo, wakker worden. Ik ben het. Nee. Zoals een vader zijn kind roept bij zijn naam. En Eli heeft even nodig om te doorgronden wat er in dat huis van God op dat moment gebeurt. De eerste twee keer heel menselijk. Nou, Samuel, ik weet niet wat je gedroomd hebt, maar ik was het niet. Ga maar weer slapen. En wat ik zei, ik denk dat Eli op enig moment beseft, oh wacht even, dit moet God zijn. En dan doet hij iets moois. Dan zegt hij, ga terug. En zeg, spreek Heer, want uw knecht hoort. Eigenlijk is het een heel mooi, prachtig, klein, kort gebed van Eli voor Samuel. Hier wilt u nog een keer tot hem spreken. En zijn hart openen voor uw spreken. Het is mooi, er zit verder weinig opsmuk in. Het is een gebed om beschikbaarheid. Hij zegt tegen Samuel, zeg maar, Heer, hier ben ik. Heer, wilt u spreken? Ik wil luisteren. Nou zijn wij in deze wereld, en zeker aan deze kant van de wereld, best heel mondige mensen. En we zijn ook best heel mondige christenen. Soms is het moeilijk om zo'n heel kort en krachtig beschikbaarheidsgebed te bidden. Want we hebben nog zoveel aan God te vertellen. We zijn gewend om God veel te vertellen. Onze zorgen, onze plannen, onze vragen. En laat ik tegelijk bij zeggen dat het mag. God is een geduldig God, heeft enorme oren, die luistert echt wel naar ons. Maar hoeveel tijd nemen we om echt stil voor God te worden? Stille tijd. Dat is heel belangrijk. Maar hoe stil is je stille tijd? Lukt het je inderdaad om je gedachten echt even weg te krijgen van alles wat er om je heen gebeurt? En in de stilte God te zoeken en te vinden. En als we stille tijd hebben, zijn we dan inderdaad stil. Of gebruiken we die tijd om God weer te vertellen wat op ons hart ligt. Of durven we, willen we, kunnen we God de gelegenheid geven om tot ons te spreken. Ik zit zelf vrij oplossend in elkaar, zeg maar. Ik heb het al vaker genoemd. Ik heb hier op de vliegbasis als luchtverkeersleider gewerkt. En als iets complex was, moest je dat oplossen. En aan het eind van de dag was dan iedereen blij als het goed is. Dus ik was gewend om dingen die problematisch konden worden, helemaal op te lossen. Zo zat ik ook een beetje in mijn geloof. Want ik had ook, en soms nog een beetje, eerlijk is eerlijk, de onhebbelijke neiging dat ik wat ongeduldig kan zijn. Dus dan was er een bepaalde ontwikkeling en daar bad ik voor. En dan gebeurde er niks. En dan ging ik op zijn Abrahams gewoon mijn eigen opties er maar eens bij leggen. En mijn gebed was dan als het ware, Heer, dank u wel dat u mij dit heeft laten zien. Ik heb het in 5 verschillende varianten uitgewerkt. Dit zijn ze, 1, 2, 3, 4, 5, met de verschillende mogelijkheden, opties, sterke en zwakke punten. Kiest u er maar één. Ja, dat zei ik er dan niet achteraan, maar eigenlijk bad ik dat wel. Want dan komt er tenminste een beetje vaart in het geheel aan hem. Er gebeurde één ding. Precies niets. En het ging over iets wat we hebben opgezet in Ridderkerk, een jongerencafé, Christelijke Grondslag. Het heeft 4 jaar geduurd. En toen zei ik, Heer, ik weet niet wat die roeping is, maar ik heb alles geprobeerd, ik stop ermee. Als het echt van u is, dan hoor ik het wel. Binnen een week begon er van alles te bewegen. En een half jaar later openden de deuren van ons jongerencafé. Ik was continu bezig om God te vertellen hoe hij zijn plan met mij het beste kon uitvoeren. Met oprechte bedoelingen. Niet grootmoedig of wat dan ook, maar ik wilde God gewoon een handje helpen. Luisteren wij nog echt naar God? Durven we ook de stilte aan? Hebben we dat wel eens in de eigen gemeente? Ja, als we een moment van gebed hebben, dan valt er wel eens een stilte. En sommige mensen vinden dat echt vreselijk. Ja, ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om even die stilte te hebben met elkaar, heilige stilte. Maar ga dan niet lopen malen van, oh, als er zomaar weer iemand gaat bidden, want anders blijft het wel heel lang stil. Of als je de zang niet hebt van, nou, misschien was de liederenkeuze toch niet geweldig, want er wordt niet zoveel gebeden. Stop daarmee. Omarm de stilte als een moment waarin God wil spreken. Waarin hij zegt van, hè, zoals hij dat eigenlijk tegen mij zei, eindelijk houdt hij zijn snater. Nu kan ik wat vertellen. Mooi, Jezus zegt op enig moment, hè, mijn schapen horen mijn stem. Hij zegt niet, mijn schapen begrijpen alles. Hij zegt niet, mijn schapen kennen alle antwoorden op al die grote vragen die er zijn. Hij zegt, mijn schapen kennen mijn stem. Je zou kunnen zeggen, dat is de taal van de relatie. Als je gebeld wordt, ja, tegenwoordig zie je gelijk wie er belt. Nee, maar vroeger, toen nog zo'n ding had met een draaischijf. Dan hoefden mensen het eigenlijk niet eens te zeggen met wie je sprak. Je hoorde het aan de stem. Niet vanwege alle feiten. Niet vanwege de goede en de slechte kanten van iemand. Maar vanuit de stem. En wij mogen de stem van Jezus meer en meer leren herkennen. En ik heb in mijn leven ervaren dat dat een proces is. Dat je het moet gaan leren om die stem te herkennen tussen al het andere wat herrie maakt in je omgeving. En zeker in de huidige tijd, het moet allemaal sneller, sneller, snelst. De informatiedichtheid is enorm. Een minuut niet geappt is een minuut niet geleefd. En dan probeert God ook nog wat tegen ons te zeggen. Dat moet je scherpen. Je moet die oren scherp houden, je antennes. En die moet je in vorm houden als het ware. Misschien denk je, ja, ik loop al een hele tijd mee in het geloof en ik vind dat toch lastig. Ja, en dan juist is Samuel een prachtige bemoediging. Hij herkende de stem van God de eerste keer ook niet. En de tweede keer niet. En zelfs de derde keer niet. Hij moest het leren. En je leert het allerbeste als je dicht bij de bron blijft. Als die herder op 2 kilometer afstand staat, dan kan hij roepen wat hij wil, maar dan hoor je hem niet. Maar als je in de nabijheid van de herder verblijft, dan hoor je zijn stem en je gaat hem steeds beter horen. En je gaat hem begrijpen. Ik werd wel geraakt door die tweede zin in dit gedeelte, dat het spreken van God was schaars. en gezichten waren er nog nauwelijks. Hoe haaks staat dat op de belofte die in Joël wordt gedaan, dat als Gods geest wordt uitgestort, dat wordt geprofeteerd, dat er wordt gedroomd, dat gezichten worden gezien. Dat is het perspectief van God. Dat is het perspectief voor ons allemaal. Dat we vervuld van zijn geest de diepere laag mogen ontdekken in alles wat we doen, in alles waar we mee bezig zijn, ook alles waarmee we worden geconfronteerd. En dat zou zo'n verwachting kunnen zijn, dat je hier met de verwachting komt dat God tot je spreekt. En u zit hier allemaal geloofsveteranen met de nodige ervaring in voor- en in tegenspoed. En het heeft velen van jullie gevormd. Ervaar je nog God spreken? Ervaar je inderdaad de openbaring van Gods wegen? Dat hij je aanspreekt, diep van binnen. Dat hij je niet eens hoeft te overtuigen, omdat je weet dat hij het is die jou aanspreekt. En weet je, waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk voor onszelf. Het is belangrijk voor de gemeente om elkaar te bemoedigen met spreken Gods. Maar het is ook belangrijk om een white cross, we reden langs zwarte cross, om een white cross te kunnen zijn in deze wereld. Om Gods licht te laten zien. Om te getuigen van een God die niet alleen bij ons is, maar die door ons heen werkt en spreekt. En aanwijst en aanreikt. En soms inhoudt. Moest denken, de afstand tussen je hoofd en je hart is, na gokje, 30 centimeter ongeveer. En hoeveel afstand zit er tussen horen en begrijpen? Hoeveel afstand zit er tussen luisteren en gehoorzaam? Hoeveel afstand zit er tussen weten van of weten over en kennen? Dus denk aan wat Job helemaal aan het eind van zijn boek zegt, dat hij tot de conclusie komt: ik kende u van horen zeggen, maar nu heb ik u echt gezien. Nu heb ik u ten diepste ervaren. Nu weet ik ten diepste wie u bent. En Job had ook zo zijn discussies. Die had ook van die gebeden waar ik dan God voor me zie, dat God even gaat zitten van: nou, daar gaat Job weer. En dan heeft God humor en zegt hij: waar was jij toen ik de wereld heb geschapen? En waar was jij toen ik de hemelen met hun Heer heb gemaakt? En dan zegt God eigenlijk: misschien heb je het niet helemaal door, maar ik ben God en jij bent Job. En door al die dingen heen, ook met de discussies met zijn vrienden, door al die dingen heen is Job God gaan leren kennen zoals God werkelijk is. Dus van het theoretische model is God de realiteit geworden in zijn leven. Waarom? Omdat Job uiteindelijk ook stil is geworden. En God de gelegenheid heeft gegeven om tot hem te spreken, tot zijn hart te spreken. God is niet op zoek naar briljante mensen. God is niet op zoek naar de mensen die hun gebed met de meest prachtige woorden kunnen bidden. Waar niks mis mee is overigens. God is niet op zoek naar mensen met de meeste invloed. Waar ook niks mis mee is als je die invloed op de juiste manier gebruikt. Maar God is vooral op zoek naar mensen die, zoals Samuel, misschien wel geholpen door iemand anders, durven en willen zeggen: spreek Heer, want uw knecht hoort. Spreek Heer, want ik wil van u leren. Spreek Heer, ik wil uw stem verstaan. Tussen al die stemmen die om aandacht schreeuwen in de wereld van vandaag. En ik daag de eigen gemeente altijd uit om dit eens mee te nemen in de week die voor je ligt. En eens te spiegelen. Hoe stil is mijn stille tijd werkelijk? Ben ik, gedreven door Gods geest, in staat om zijn stem tussen alle andere herrie uit te filteren? En als God dan spreekt, ben ik bereid, durf ik het aan om te gehoorzamen? Dus denk aan een lied, ik weet niet precies waar het vandaan komt. Hij zingt het bij ons in de gemeente. En mijn herder, dat bent u, Heer, neem mijn leven nu en waar u mij ook leidt, ik zal volgen. Wat het mij ook kost, uw stem wil ik verstaan. En waar u mij ook leidt, ik zal gaan. Wat het mij ook kost, uw stem wil ik verstaan. Dat zijn grote woorden. Want God zal me tegen je zeggen, laat alles achter je. De familie geen gedag zeggen. Stap op een vliegtuig en daar gaat het gebeuren. Ik zal je eerlijk zeggen, daar zou ik even over na moeten denken. Misschien toch wel. En deel van Gods stem verstaan is ook toetsen of het werkelijk van God is. Dat mag je met elkaar doen, dat mag je zelf doen. Ik ben een groot fan van Gideon, die ook even op zijn eigen kracht werd teruggewezen als het ware. Nou, dit zijn er veel te veel. Even terugbrengen tot 300 en een beetje. Gideon heeft het getoetst met de vacht. En niet één keer, maar meerdere keren. God is geduldig. En God bevestigt het aan je als het voor jou is. Spreek hier, want uw knecht hoort. Niet langer, Heer, luister eens naar mij. Maar Heer, ik luister naar u. Met mijn hele hart. Met mijn hele ziel. Met al mijn kracht. En als je dan dat verstand een beetje aan de zijkant zet, dan komt het vast en zeker goed. Ik weet niet of jullie het lied toevallig in de database hebben staan. Mijn herder, dat bent u. Ja, volgens mij is het ergens een eigen gemaakt lied. Nee? Ik kan het gewoon zo zien voor jullie, hoor. Ja. Dan neem ik nog een slokje water. Mijn herder, dat bent u. Heer, neem mijn leven nu. En waar u mij ook leidt, ik zal volgen. Wat het mij ook kost. Uw stem wil ik verstaan, en waar u mij ook leidt, ik zal gaan. Zij het in een groene weide, of door wateren zo stil, de redder van mijn ziel is aan mijn zij. Over hele hoge bergen, of door dalen, o zo diep. De herder van mijn ziel is steeds bij mij. Oh, nog een keer. Mijn herder, dat bent u. Heer, neem mijn leven nu. En waar u mij ook leidt, ik zal volgen. Wat het mij ook kost, uw stem wil ik verstaan. En waar u mij zal gaan. Zij het in een groene weide of door wateren zo stil. De herder van mijn ziel is aan mijn zij. Over hele hoge bergen of door dalen o zo diep. De herder van mijn ziel is steeds bij mij. Ik wil voorstellen om een moment stil te zijn. Om God te laten spreken. Dan sluit ik dat af met het gebed. Zullen we dat doen? Heer, dank u wel voor de rust die u geeft. Heer, dank u wel voor het woord dat u spreekt. Heer, ik bid voor ieder van ons, Heer, open harten. Om dat wat we horen, Heer, diep van binnen te ontvangen. Heer, als een van die vele cadeaus die u aan ons geeft. Heer, help ons om onze geestelijke oren, Heer, te scherpen. Heer, zodat we gesteund door uw geest, Heer, zien en horen, Heer, waar het op aankomt. Heer, dank u wel dat u onveranderd bent en onveranderlijk bent. Heer, dat u nog steeds die sprekende God bent. Dat u nog steeds die openbarende God bent. Dat uw genade, uw liefde en uw trouw, Heer, onveranderd overvloedig zijn. Heer, help ons om met dat alles, Heer, uw stem te verstaan. En vanuit het verstaan, Heer, in actie te komen, te gehoorzamen. Heer, dank u wel voor uw aanwezigheid, ook nu. Uw spreken, uw nabijheid, Heer, uw arm om ons heen. Glorie voor uw naam. Amen. Amen. Ik geef graag over aan.
Niet zoveel aan toevoegen. En toch houdt mij nog weer heel veel bezig. Dus, maar dat is misschien voor na de preek. Om nog met elkaar weer over door te praten. Eén ding dat houdt me nog steeds bezig. Dat is die hamer, aanbeeld en stijgbeugel. God heeft dus ook iets gegeven. Waardoor we ook al hebben soms het idee dat hij niet zo duidelijk spreekt. In alle kabalen om ons heen. Wel degelijk tot ons te spreken. Dus er is een mechanisme wat blijkbaar heel erg versterkt. En je moest ook denken aan Gods geest. Is dit een soort bad van Gods geest waar hij wil daar doorheen. Hij wil dat het in ons hart komt en daardoor komt het in beweging. Ja, nou ja. Nou, en verder weet ik het ook niet. Dat moet dan maar gebeuren, vind je niet? Ja, een heel herkenbare preek. Ik heb geen lied. Ik heb een boekje thuis liggen met al mijn liedjes. En die heb ik er al uitgedaan omdat we een paar weken weggaan. Dus ik heb misschien liedjes nou mee bedacht. Maar ik dacht, we zijn net een poos stil geweest. Ja, precies, Jos. Ik weet heel goed dat je al begint. Je voelt het goed aan. Dus misschien heb je al een lied in je hart gekregen. En je hebt er een. Ja, God vertrouwen.
Ik ga wat eerder weg. Ik ben niet...
Oh ja, je was niet helemaal... Ik zal straks wel vertellen wat we nog...
Ja.
Ja.
Goed nieuws.
Ja. Jor gaat zich laten dopen.
Ja.
Ja,
heel blij mee.
Ja. Ik zal straks alles uitleggen. Maar je bent inderdaad een beetje half ziek teruggekomen van vakantie.
Ja.
Hey, sterkte.
Fijne dag.
Ja. Ja.
Wat zei je, Jor?
Meteen een paar andere meedingen achteraan en dan komt er een eindlied. Het was net al even, Joch gaat zich laten dopen. Nou, hartstikke gaaf, groot feest. Dat gaan we doen op de gemeentedag, dus de eerste zondag van september.
6 september.
6, om precies te zijn. We gaan een bad buiten neerzetten, hier op het schoolplein. Er wordt een primeur. En we gaan het voor elkaar krijgen. Hij gaat kopje onder en hij komt eruit. Dat is de bedoeling. Ja. Weer of geen weer, we gaan het daar doen. Goed om ook voor hem mee te nemen in je gebed. En dat het ook in die voorbereiding, ik zou zeggen, de voorbereiding is er al lang. Want we genieten al van hem in de manier waarop hij hier is bij ons. En ook getuigt van zijn geloof. Verder is er inmiddels een voorbereidingsgroep geformeerd voor de groeigroepen. Dus dat loopt ook. Daar gaat in elk geval Ferry in meedoen en Ine en Jenia en Marieke en ik. En we hebben nog een foto'tje als klapstuk, een gemeentelid van 94.
Oh, wat leuk.
Die gaat wel komen hoor.
Ja, zeker.
Sommige dingen heb je even tijd voor nodig, dat hebben we vanmorgen gehoord. We moeten niet in de tempel van elke dag kijken.
94.
Ina van Hoek. Ja, 94 jaar.
Ja.
Ja. Ja. Nou, ik kan niet meer zeggen dat ze hier piepjong uitziet, maar ze ziet er nog wel krachtig uit daarin. Ja. Mooi hè? Hier piepboerij. Ja. Een paar van jullie zijn er geweest. Hè. Wie is er nog een liedje? Die moet ze me even helpen. Een mooi knallied. Ja.
Maar wel een mooi lied.
Ja.
Zeg
mij
op de
weg
in
te gaan.
Goed.
Mag ik nog? Ik heb nog gedachten. Naar aanleiding van de Gods stem horen, maar ook Gods stem zijn soms. Samuel was de stem naar Eli toe. En willen we dat? En kunnen we dat? Om dat je te realiseren. Ook voor de Joy Week.
Ja.
Thank you.